Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het is de week van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël zorgt dit jaar voor grote verdeeldheid. Mediaredacteur Wilfred Takke vertelt dat de organisatie probeert het festival apolitiek te houden. Maar lukt dat ook?
Het is Eurovisieweek. Morgen is de tweede halve finale waarin Nederland aantreedt. Joost Klein met zijn lied Europapa. En zaterdag is de grote finale waar Nederland natuurlijk hoopt te winnen. Joost staat nu bij de bookmakers, de wetkantoren, op de vijfde plaats. De sterke concurrentie, vooral Zwitserland is favoriet met The Code door Nemo. Een nummer waar ongeveer alle muziekstijlen in terugkomen, van Mozart tot reggaeton. En Kroatië staat ook heel hoog met een lekkere balkanbeat, Rim Tim Dagidim van Baby Lasagna. Heel Nederland kijkt uit naar het optreden morgen van Joost Klein. Maar de rest van de wereld is vooral gericht op Hurricane van Eden Golan, de bijdrage van Israël. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Gaza. De oorlog in Gaza maakt veel los in veel landen. Demonstraties de hele tijd, oproepen tot boycott. En ook Eurovisie Songfestival is hierdoor onderdeel geworden van dit protest.
I think it's a shame. I think there is no way that Israel should be able to participate in Eurovision.
Veel landen en groepen hebben opgeroepen tot boycott van het festival. Boycott van Israël, Israël zou niet mee mogen doen. Maar de organisator EBU heeft besloten om Israël wel toe te laten. De organiserende stad Malmö is inmiddels veranderd in een vesting. Met hulp van buurlanden is een enorme politiemacht op de been gebracht die het festivalterrein streng moet bewaken uit angst voor terrorisme.
We have a high security around the Israeli delegation, but we also have a high security for the other delegations and from the other countries. So Israeli absolutely a little bit extra eye on them, of course, because of the situation.
En ja, daarmee is de internationale politiek wederom midden in dit gezellige feestje terechtgekomen. En dat roept de vraag op, is het mogelijk om, zoals de EBU wil, er een apolitiek festival van te maken? Of heb je altijd politiek als je zoveel landen bij elkaar brengt?
Ja, Wilfred, Malmö is veranderd in een vesting door de komst van het Eurovisie Songfestival daar naartoe. Gigantisch veel veiligheidsmaatregelen, zei je al. En dat allemaal omdat Israël meedoet. Kan je ons eens mee terugnemen naar die oproep om Israël te boycotten? Hoe is dat precies gegaan?
Er waren al heel veel protesten tegen de oorlog in Gaza. Natuurlijk zoeken die demonstranten ook de camera's, de aandacht. En dit is het hoofdpodium. Dit wordt in tientallen landen uitgezonden. Dus als je daar je protest kan laten horen, dan wil je dat graag. De boycotts komen uit verschillende landen, Scandinavische landen. Er werden petities opgesteld tegen Israël. Of om zelf niet naar het festival te gaan, als Israël daar zou zijn. En veel beroemde artiesten hebben dat getekend. Anne Brun, Aurora, Robin. Maar er waren ook petities voor Israël, die dan weer getekend werden door bijvoorbeeld Gene Simmons van Kiss, Helen Mirren, Boy George.
Ja, dus het is verdeeldheid troef. Laten we eens beginnen bij de mensen die willen dat Israël meedoet. Wat zijn hun argumenten om Israël wel toe te laten?
Ja, die petitie van Gene Simmons, Helen Mirren en Boy George, die stelt heel duidelijk dat als je Israël buitensluit, dat de geest van het festival ondermijnt. Omdat de geest van het festival is inclusie, iedereen insluiten. Ook landen die het politiek niet met elkaar kunnen vinden. En het gaat om het vieren van de eenheid. En daar hoort internationale politiek niet in thuis. Of zoals actrice Helen Mirren zei, dat artiesten te allen tijden de vrijheid moeten krijgen om hun werk uit te dragen.
Because I don't think artists should ever be discriminated against because of politics. Artists are the ones who get us through politics. They're usually on the right side of history, artists. They're not on the wrong side of history. Politicians are very often on the wrong side of history. But artists are not in general.
Ja, dus ongeacht de politieke kleur, zeggen die voorstanders eigenlijk.
Ja.
Of de politieke strijd is misschien nog beter. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook een hoop mensen die zeggen Israël moet niet deelnemen aan dit festival. Wat zijn hun argumenten?
Israël zit midden in een gruwelijke oorlog. Dat is tegen de pacifistische boodschap van het Eurovisie Songfestival in. Dus als je Israël mee laat doen, dan legitimeer je eigenlijk die oorlog. Je laat Israël dat podium gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Dat hoort niet. En bovendien, je haalt juist de politiek binnen door Israël mee te laten doen. Want kijk maar wat er nu gebeurt. Wat de tegenstanders ook doen, is verwijzen naar het buitensluiten van Rusland. Rusland mag sinds 2022 niet meer meedoen, wegens de inval in Oekraïne. Dat lijkt heel erg op de oorlog in Gaza. Dus waarom zou Rusland niet mee mogen doen en Israël wel? Dat is meten met twee maten, vinden de tegenstanders.
Ja, want wat hebben ze dan nu precies met Israël bekeken en waarom leidt dat tot een andere uitkomst dan destijds met Rusland?
Om te beginnen wil Israël en de Israëlische omroep heel graag meedoen. En Rusland, dus een staatsomroep, die was toch al bezig met zich af te zetten tegen Europa. Dus dit kon er mooi bij. En Israël die wilde wel een scheutje water bij de wijn doen om alsjeblieft toch op het podium te mogen. Wat vervolgens is gebeurd, de EBU heeft geprobeerd om het liedje van Israël te verbieden. Dat heet October Rain van Eden Golan. En dat zou verwijzen naar de aanslag van Hamas in oktober. En ja, dat kun je erin lezen. Maar Eden Golan zegt nee, het gaat over een vrouw die door de liefde flink te grazen is genomen en nu langzaam weer opkrabbelt. Toen moesten ze de tekst aanpassen, Israël. Dat hebben ze gedaan. Was nog niet goed. Was nog een keer. De kostuums werden afgekeurd, moesten over. En Israël heeft gewoon dat netjes gedaan. Kijk, het is de truc om zo'n liedje vaag te houden, zodat het voor meerdere interpretaties vatbaar is. Dus mensen in Israël kunnen het nog steeds horen als een verwijzing naar de aanslag van oktober. Ze zingt Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane. This hurricane.
I'm still broken from this hurricane. This hurricane.
Dus October Rain is eigenlijk hetzelfde liedje met een paar aanpassingen en heet nu Hurricane. En ja, toen had EBU eigenlijk geen regeltjes meer over om Israël erbuiten te houden. Ja. Nu zeggen ze, ja, Israël heeft aan alle regels voldaan. Ze moeten meedoen.
De EBU heeft dus een hele strenge set regels waaraan alle landen moeten voldoen om überhaupt mee te mogen doen.
Ja, en dat gaat vaak over politiek. Ook andere dingen hoor, dat je live moet zingen. dat het niet langer dan 3 minuten mag duren. Maar je mag geen politieke boodschap verkondigen.
En het is aan de EBU om te bepalen waar die grenzen dan precies liggen, neem ik aan.
Want EBU komt pas in actie als iets niet bevalt. En anders kun je eigenlijk alles maken. Je ziet al dat de EBU hiermee worstelt door de enorme lijst Frequently Asked Questions over dit ene liedje. Dus blijkbaar worstelen ze er zelf ook mee van wat moeten we hiermee? En een paar antwoorden zijn wel interessant. Namelijk, de grote vraag is waarom mocht Rusland niet en mag Israël wel? Dat gaat om de relatie tussen de omroep en de staat. De EBU zegt, het is geen wedstrijd tussen regeringen. Het is een wedstrijd tussen landen. Dus als de publieke omroep redelijk losstaat van de staat, dan kan dat geen probleem zijn. En in Israël is dat wel zo en in Rusland is dat niet zo. Rusland heeft een staatsomroep, Israël heeft een publieke omroep. Een ander argument wat je wel hoort is dat Rusland zonder provocatie Oekraïne binnenviel. En dat Israël pas Gaza binnenviel na de zware aanslag van Hamas. Dus als reactie op zelfverdediging zouden de voorstanders zelf zeggen. En ik denk zelf dat het belangrijkste verschil is tussen Rusland en Israël. Rusland is de vijand momenteel en Israël is een bondgenoot. Dus daarom wordt er met 2 maten gemeten.
En Wilfred, als we even kijken naar de geschiedenis, hè, van het Eurovisie Songfestival, zijn er nou meer voorbeelden te benoemen waaruit blijkt dat eigenlijk altijd al om politiek ging bij dit festival? En misschien dan in eerste instantie gerelateerd aan Israël?
Ja, niet voor het eerst vragen mensen zich nu af waarom doet Israël überhaupt mee? Want het is een Eurovisie Songfestival. Israël ligt niet in Europa. En als je dan nog verder kijkt naar de lijst met deelnemers, dan zit Australië daarin of Azerbeidzjan. Vroeger heeft Marokko een keer meegedaan. Dat is eigenlijk doordat de regel niet is dat je een Europees land moet zijn, maar dat je lid moet zijn van de organisator EBU, de European Broadcasting Union. En verschillende landen die buiten Europa liggen, zijn daar ook lid van. En Israël doet mee sinds 1973. Dat heeft volgens mij ook veel te maken met de speciale band die Europa voelt met Israël. Er wonen veel Europeanen daar. Het is ontstaan als direct gevolg van de Shoah in Europa. Europa stond altijd vierkant achter Israël, zeker in die tijd. Het was de tijd van de Yom Kippur-oorlog. Dus ja, het was steun aan Israël en dat ging niet gemakkelijk. Een jaar voordat Israël voor het eerst meedeed, was er een Palestijnse aanslag op Israëlische sporters in München tijdens de Olympische Spelen.
On September 5th, Palestinian terrorists were able to enter the Olympic Village unhindered. The terror group Black September held 11 members of the Israeli team hostage in their own rooms and shot 2 of them.
Dus je begrijpt dat Eurovisie Songfestival ook ineens flink beveiligd moest worden. Daarna wilde Arabische landen eigenlijk niet meedoen met de Eurovisie. En als ze het uitzonden, dan zonden ze bijvoorbeeld de Israëlische deelname niet uit. Dus Jordanië ging dan niet op zwart, maar zonder een bos narcissen uit. En toen Israël richting de winst ging, braken ze de hele uitzending af. En verkondigden dat België had gewonnen, wat niet waar was. En recenter nog, 2019, was het festival in Tel Aviv. Was ook gedonder natuurlijk. IJslandse deelnemers lieten de Palestijnse vlag zien op een sjaal, waardoor ze een bekeuring kregen van de EBU wegens ongeoorloofde politieke uitingen.
Ja, dus dit zijn allemaal voorbeelden van hoe Israël de politiek van het festival heeft beïnvloed. Zijn er nou ook nog andere landen die voor politiek ongemak hebben gezorgd?
Ja, ook opvallend vaak met Rusland. Er was de beroemde Applausgate in Wenen, waar de EBU alvast ingeblikt applaus klaar had staan om over het boegeroep heen te mixen. Als er boegeroepen zou worden in de zaal bij de Russische deelname. Oekraïne won in 2016 met een liedje over Stalins deportatie van de Krim-Tartaren, waarin je een duidelijke veroordeling van de annexatie van de Krim kon horen. When strangers are coming,
come to your house. They'd kill you all and say, we're not guilty, not guilty.
Armenië zong in 2015 over de Armeense genocide. Omstreden. En Kroatië kwam vorig jaar nog met een anti-oorlogsstatement dat duidelijk tegen Poetin was gericht. En het leukste voorbeeld is Georgië, het oorlog gevoerd met Rusland. En die kwamen met een liedje I Don't Want to Put In. Een duidelijke verwijzing naar de Russische president Poetin. En dat was te duidelijk, dus dat liedje mocht niet meedoen. En ze kwamen met een ander liedje. En zo zie je dat, hoewel het festival apolitiek wil zijn, dat eigenlijk mislukt. En dat politiek eigenlijk altijd onderdeel is van het festival.
Ja, je zal daar maar op moeten treden. Hè? Joost Klein, die staat daar morgenavond. Hoe gaat hij nou om met dit soort politieke spanningen? Raakt hem dat?
Denk het wel. Hij heeft zelf ook een petitie aan zijn broek gekregen van diverse acteurs. Nasreddin Jar, Ramzi Nasser en een hele lijst. Najib Amhali zat erbij ook. En die riepen op tot boycott. Die zeiden, Joost, je moet niet naar dit festival gaan, want Israël staat daar. En Joost Klein zei...
Ik hoor de pijn, maar ik ben slechts een dichter des vaderslands. Ik ben een klein onderdeeltje van de machine. Ik denk dat die brief niet aan mij gericht had gehoeven.
Want wij zitten nu heel erg te focussen op onwelgevallige politieke boodschappen voor de EBU. Maar het liedje Europapa van Joost Klein is in zichzelf natuurlijk ook een soort politieke boodschap, toch?
Ja, dus dan zie je dat de EBU ook altijd kijkt naar welke politieke boodschap ze wel en niet willen goedkeuren. Het hele festival is gebouwd op de Europese gedachte. Europese samenwerking, inclusiviteit, over grenzen heen gaan. En later zijn daarbij gekomen opkomen voor minderheden, voor de queer gemeenschap. Dat zit allemaal in dat pakket. En dat is ook een politieke boodschap. Alleen eentje die wij wel leuk vinden. En Joost Klein doet dat perfect, want die draagt dat allemaal uit. Eén Europa, samenwerking, samen in onze verschillen. Dat zit allemaal in dat lied.
Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa.
Hey, en hoe denk jij dat het optreden morgenavond en misschien ook wel zaterdag tijdens de hele finale, hoe zal dat gaan verlopen? Ik bedoel, gaan we iets terugzien van die spanning die jij zo mooi beschrijft om zo'n deelname van Israël?
Er zullen in ieder geval demonstraties zijn. Ook buiten het festivalterrein. Er worden 30.000 mensen verwacht. Ik verwacht niet dat we daar veel van gaan zien. Want de EU is er meester in om alles wat niet bevalt buiten beeld te houden. Maar het blijft live televisie. Dus als iemand een Palestijnse sjaal omknoopt, met een vlaggetje zwaait. Of een watermeloen, het hondenfluitje wat betekent ik steun Palestina, in de hoogte steekt, dan doen ze daar niets aan. En mensen die tv kijken, die zal het grotendeels ontgaan, denk ik. Wij als journalisten zijn erg gebrand op dit soort dingen. Maar de meeste mensen zijn er helemaal niet mee bezig, denk ik. Dus ja, wat kun je doen als boycott thuis? Ik heb al gehoord, iemand wilde de televisie aan- en uitzetten als Israël optrad. Misschien is dat een kleine manier om mee te demonstreren.
En via je telefoon natuurlijk, toch?
En via je telefoon. Maar volgens Cornald Maas, die ik interviewde, je kunt niet een tegenstem uitbrengen en wel een voorstem. Dus alle ophef zou wel eens in het voordeel van Israël kunnen zijn. Namelijk alle mensen die achter Israël staan, die kunnen nu op Israël stemmen. En tegen Israël stemmen, ja, dan moet je op een van de andere landen stemmen. Dat valt niet op.
Dus het zou nog wel eens een hele verrassende uitslag kunnen worden.
Ja, misschien worden ze wel eerste. Is het volgend jaar weer in Tel Aviv?
Dankjewel, Wilfred.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Susan Yücel en Misha van Waterschoot. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Vrijdag weer.